Goedemorgen allemaal. Met de nadruk op morgen en niet op goed. Als wij ervoor kiezen, uit vrije wil, dat wij een discipel van Jezus worden, of willen worden, dan is er iets wat wij moeten afleggen. Dan is er iets wat wij moeten opgeven. We hebben juist dat lied gezongen van God maakt mij het kanaal van uw zegen. En dan hebben we ook gezongen, ik leg mijn zelfzucht en mijn vrees leg ik voor u neer. Dat zijn twee dingen die wij moeten opgeven, waar wij afstand van moeten doen. Onze eigen ik, onze eigen ego, onze eigen wil. En ook de angst die wij hebben. Want als je daarover nadenkt, iemand die volledig in zichzelf gekeerd is, dat is iemand die niet naar God gekeerd kan zijn, die niet op God gefocust kan zijn. Iemand die constant met angst bezig is, laat daardoor zien dat hij ook geen vertrouwen heeft en geen geloof heeft in diezelfde God. En dat is ook een beetje de gedachte van de les van vandaag. We zullen beginnen in Lucas hoofdstuk 9, waar Jezus verschillende mensen oproept om hem te volgen, maar waar hij een antwoord gaat krijgen van bepaalde mensen. In Lucas hoofdstuk 9, vanaf vers 57. En daar staat, toen zij op weg waren, zeide iemand tot hem, ik zal u volgen, waar gij ook heen gaat. En Jezus zei tot hem, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Jezus zeide tot een ander, volg mij. Maar deze zeide, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Maar hij zeide tot hem, laat de doden hun doden begraven, maar ga gij heen en verkondig het koninkrijk God. En weer een ander zeide, ik zal u volgen, heren, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. Maar Jezus zeide tot hem, niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk Gods. Een discipel van Jezus worden is iets wat een vrije keuze is. Wij kiezen daarvoor, niemand dwingt ons of kan ons daartoe dwingen. We kennen de woorden in Johannes, en ik ga die toch even lezen, waarin Johannes weergeeft hoe iemand kan wederom geboren worden. Hoe iemand opnieuw kan geboren worden. En wat zegt Johannes in het eerste hoofdstuk in vers 11 over Jezus? Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen, verwijzende naar het volk Israël. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van een man, toch uit God geboren zijn. Niemand kan ooit gedwongen een kind van God worden. Onmogelijk. Dat is een vrije keuze. En hier roept Jezus mensen op, kom en volg mij. En er zijn er die, Jezus zegt dan ook van, kijk, het leven dat de Zoon des mensen heeft, is, hij heeft eigenlijk geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Hij heeft geen zekerheid hier op aarde. En er zijn er die toch aangesproken worden door die boodschap die Jezus verkondigt. Maar ze komen met een excuus van, laat mij eerst dit doen. Laat mij eerst dat doen. Sta mij toe om eerst dit te doen. En dat is wat ik juist zei, als we spreken over zelfzucht, wat we moeten opgeven. Hoe komt het over als iemand zegt, ja, maar ik wil eerst dit doen. Dan heb je ik en eerst. Wie krijgt voorrang? God of ik? En dat is wat deze mensen waar zij mee worstelden. Zij hadden allerlei dingen in hun leven. Dingen die op zich nog niet eens slecht zouden genoemd moeten worden. Maar wat slecht was in hun houding was, laat mij eerst. Waardoor ze eigenlijk niet luisterden naar de stem van Jezus. Die zei, kom en volg mij. En volg mij waar ik u zal leiden, kom en volg mij op mijn tempo, kom en volg mij zoals ik het vraag. Maar zij dachten daar anders over. En zij wilden het op hun manier doen. Kijk eens een bladzijde terug, bij mij dan toch, in vers 23. als Jezus in, vanaf vers 18 tegen de discipelen begint te vertellen, de eerste keer dat hij zal gaan lijden, dat hij zal gaan sterven, dan zien we in vers 23 dat Jezus tot allen zegt, indien iemand achter mij wil komen, weer, het is een vrije wil, er is geen gedwongenheid, het is een wil. Wie wil komen, wat moet die doen? Die verloochene zichzelf, die moet die eigen ik prijsgeven en die moet zich in zijn leven, zijn hart, zijn ziel in de handen van God leggen. Wel, die verloochene zichzelf en nemen dagelijks zijn kruis op en volgen mij. Elke dag weer opnieuw. Want, zegt Jezus, in vers 24, in ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar in ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest en schade leidt. Want ieder die zich voor mij en voor mijn woorden zal schamen, voor hem zal de Zoon des mensen zich schamen. Wanneer hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en de heilige engel. Als jij je leven gaat willen vasthouden, als je gaat willen blijven redeneren als mens, ik eerst, God, ik wil u wel volgen, maar ik eerst, sta me toe om dit nog te doen en dat nog te doen en op mijn manier te doen, dus en zo, dan zegt Jezus, je gaat je leven willen behouden, maar uiteindelijk daardoor gaat je het verliezen. Want God moet eerst komen. Wat is het hoogste gebod in het Nieuwe Testament? Het God lief boven alles. En die naast als jezelf. En ik kom daarachter vast. Dus wie zijn leven verliest, wie bereid is om zijn leven op te geven en te zeggen van God, vult jij mijn leven maar in, dat is degene die het zal behouden. En daarbij komt dan ook, van wat zou je toch maar bereiken met al die momenten dat je in je leven zegt, ik eerst. Je kunt misschien wel bepaalde voordelen daaruit halen. Jezus zegt, je kunt zelfs de gehele wereld winnen, maar wat zei je ermee als je jezelf verliest? Wat zei je ermee als je schade leidt aan je ziel? En dan zegt hij ook erbij, als je u voor mij en voor mijn woorden schaamt, dan ga ik ook mijzelf voor u schamen. En dat is het laatste wat wij willen, dat de Zoon des mensen op de oordeelsdag voor ons beschaamd zou zijn, omwille van hoe wij geleefd hebben, gedacht hebben, gehandeld hebben, en hoe wij misschien in vele opzichten zelfzuchtig zijn geweest, en ik eerst hebben naar de voorgrond gebracht. Ga eens naar Matteüs hoofdstuk 6. Matteüs hoofdstuk 6. Want als we spreken over vrees, en vrees die we moeten opgeven, vrees gaat altijd gepaard met zorgen. En er zijn natuurlijk dingen in het leven waar we bezorgd om kunnen zijn, maar in essentie, hoe gaan wij om met bezorgdheid? De opdracht die Jezus ons leert is, dat een discipel van hem, zegt hij in vers 25 van Matteüs hoofdstuk 6, wees niet bezorgd over uw leven. Nee, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, wees niet bezorgd om uw leven. Je kent allemaal de momenten in je leven dat je serieus bezorgd bent en dat je zegt, maar ja, maar wat nu, wat hier, wat zus, wat zo. Maar dan is het gevaar, hoe gaan we handelen? Ik eerst? Of gaan we zeggen, God, jij eerst? Hij zegt, wees niet bezorgd over je leven. Wees niet bezorgd over wat je zult eten. Of over je lichaam waarmee je zult kleden. En dat zijn de basisbehoeften waar we dagelijks mee bezig zijn. Waar we eigenlijk constant ons leven mee invullen van dat we het goed hebben, dat we niks tekort hebben. En dat is ook goed dat we daarmee bezig zijn en over nadenken, maar dat mag ons niet zo bezorgd maken dat we God niet eerst gaan stellen. Hij zegt, is het leven niet veel meer of niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Ziet naar de vogels des hemels, zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren en toch voedt uw hemelse Vader die. Gaat gij ze niet verre te boven? Het is altijd zo mooi om te zien, als je vooral in de winter, dat de vogeltjes in de tuin komen en je hebt daar wat voedsel gelegd, dat zij daar eigenlijk van komen eten en ze vinden die plaatsen, hoe weet ik niet, maar ze vinden ze wel altijd waar het voedsel is. En daarin mogen we zien dat God zorgt. God zorgt voor zijn schepping. God zorgt dat er voedsel is, dat er eten is. En dan is het al dat God zorgt voor zo'n klein onnozel mag ik niet zeggen, maar een klein, mooi, lief vogeltje. En wij zijn zoveel meer in de ogen van God. Wij zijn zoveel waardevoller in de ogen van God. Zoveel belangrijker. Dus als God al voor zo'n klein schepsel gaat zorgen. En zo goed gaat zorgen. Gaat hij ons dan vergeten? Gaat hij dan zeggen van oei, ja, de Ronnie, daar had ik deze week geen tijd voor. Wij gaan in waarde die kleine schepsel zoveel meer te boven. In Gods ogen. Vers 27, wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Ik denk dat we nogal reus lang zouden zijn als dat mogelijk zou zijn. We zouden nogal gegroeid zijn. En dat is ook een bemoedigend iets om tegen iemand te zeggen die toch overmand wordt door zorgen. Wat bereik je ermee? Wat bereik je ermee om je constant zorgen te maken? Je kunt er niks mee winnen. Integendeel, juist door zorgen te maken, gaat je jezelf schade toebrengen. Gaat je jezelf laten zien dat je niet vertrouwt op God en dat je eigenlijk te veel met ik eerst bezig bent. En niet met God heeft alles in zijn hand. Wat zijt je bezorgd, vers 28, over kleding? Let op de leliën van het veld, hoe zij groeien, zij arbeiden niet, zij spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God, het gras van het veld, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen. Maak u dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, waarmede zullen wij ons kleden, want naar al deze dingen gaat het zoeken van de heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. God weet dat. God weet goed wat wij nodig hebben. God weet goed waar wij dagelijks mee bezig zijn, wat nuttig voor ons is en wat niet nuttig voor ons is. God weet dat. En God gaat ons ook geven, alles op zijn tijd en op zijn wijze. Maar wat moeten wij doen? Terwijl we aan het leven zijn, moeten we ons zo zorgen gaan maken dat we ons gaan laten verlammen? Nee. Vers 33. Maar zoekt eerst. Zoek eerst, niet ik eerst, maar zoek eerst, en wat moet je zoeken? Zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Dat komt er nog eens bij. Dus God zegt, ik ga niet alleen voor u zorgen, als je mij eerst zoekt, mijn gerechtigheid, mijn wil, het leven dat ik voor u heb uitgestippeld. Als je dat eerst zoekt, dan krijg je alles wat je nodig hebt er nog extra bij. En wat doen wij? We gaan niet zoeken, we gaan soms aanwezig zijn, ik eerst, en we gaan ons hart vullen met zorgen, en piekeren, en weet ik veel wat allemaal. Zoek eerst zijn koninkrijk. Dat wil zeggen dat jij iets moet gaan doen. Het gaat u niet in uw schoot geworpen worden. Je moet gaan zoeken, je moet gaan zoeken naar het leven met God. Je moet daar ijverig voor zijn, je moet je daarvoor inzetten. Je moet daarin leven en bewegen. Je moet daarmee bezig zijn. Zoek eerst zijn koninkrijk. En zijn gerechtigheid en de rest gaat u daarbovenop geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd, vers 34, tegen de dag van morgen. Want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En daar kunnen we allemaal van meespreken. Elke dag zal genoeg ellende kennen, zorgen hebben, dingen waar we mee geconfronteerd worden, dat we zeggen van wat nu, wat is dit hier allemaal, hoe moet ik daar nu weer mee omgaan, wat gaat nu weer gebeuren. Elke dag zal er wel iets zijn wat we tegenkomen. En Jezus zegt, maak u niet bezorgd tegen de dag van morgen. Ga niet te ver vooruit kijken in uw leven. Leef van dag tot dag, maar wat je ook doet op die dag, vertrouw op God. Zet God eerst en uw eigen ik niet. Nu in het Oude Testament, daar hebben we het voorbeeld van Kain en Abel. En weet je wat hem typeerde, waarom zijn offer door God werd aanvaard en dat van Kain niet? Dat was omdat Abel de eerstelingen van zijn schapen bracht. Van de eerstelingen van het vet. Hij bracht zijn eerste keus naar God. Brengen wij onze eerste keus naar God? Of onze tweede keus? Of onze derde keus? Op werk moet ik stenen maken, klinkers. En als die gemaakt zijn, worden die gesorteerd. Eerste keus is datgene wat naar de klant mag gaan, wat verkocht mag worden, wat aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet. Tweede keus kan er nog half door, maar dat mag al zeker niet als eerste keus, daar scheelt iets mee. En derde keus, dat is verstort. Wat geven wij aan God van onszelf? Eerste keus, tweede keus, derde keus. Dat is iets om over na te denken. In Exodus hoofdstuk 23, daar lezen wij in vers 16. Dat Israël had een feest van de eerstelingen. Wat staat er in vers 16 op het feest, of ook het feest van de oogst, de eerstelingen van uw vruchten, die gij op de akker zaaien zult, en het feest van de inzameling van aan het einde van het jaar, wanneer gij uw vruchten van de akker ingezameld hebt. Driemaal in het jaar zullen al uw mannen voor het aangezicht van de Heere Heere verschijnen. Even kijken tot waar ik wou lezen. Tot en met 19. Gij zult het bloed van mijn slachtoffer niet met iets gezuurds offeren, noch zal het vet van mijn feestoffer de nacht overblijven tot de morgen. Het beste van de eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de Heere uw God brengen. Gij zult een bokje niet koken in de melk van zijn moeder tot hier. Wat moesten zij brengen in het huis van God? Wat verwachtte God van hen, van alles waarmee hij hen gezegend had? Wat moesten ze brengen? Het beste van het beste. Als wij denken aan onze samenkomsten. Handelingen 2 zien we, de christenen, de mensen worden wederom geboren, God voegt hen toe. Omdat ze het vrije wil, het evangelie, hebben gehoorzaam. God voegt hen toe aan zijn lichaam, aan de gemeente. En we zien dat zij gaan samenkomen. Zij gaan zelfs in die mate samenkomen, dat op dat moment in Jeruzalem, omwille van het Pinksterfeest, kwamen zij dagelijks samen. En hielden zij zich aan de leer van de apostelen. Hielden zij zich aan het bidden, het onderwijs en het breken van het brood. Ze hadden een bepaalde band met elkaar. Zij gaven het beste van hunzelf aan hun broeders en zusters. En natuurlijk ook aan de Heer. Hoe zijn wij als wij nadenken over onze samenkomsten? Kan het zijn dat we soms zeggen, ja maar, uitstapjes van de familie. Of gewoon, we moeten ergens naartoe. Of er is iets met school. Of met school naar film. Zondagochtend om 10 uur op tv. En die zou ik toch graag willen zien. Nu, dat zal tegenwoordig het mindere probleem zijn. We kunnen hem opnemen. Maar wat krijgt voorrang? Als we nadenken over onze bijdrage aan het evangelie. En als we die tekst gaan lezen in 2 Korinthe 9. Dan gaat dat natuurlijk over... Het financiële aspect. Maar ik wil dat breder doortrekken. Ik wil niet alleen spreken over het financiële, want we zien dooruit het Nieuwe Testament dat de christenen echt vrijgevig waren en gaven van het eerste, van het beste, van zichzelf, ook niet allemaal, maar zij die op God vertrouwden, deden dat en die gaven, zodat behoeftige christenen konden geholpen worden waar er nood was. En het Nieuwe Testament vooral was er een bepaalde hongersnood, zien we in handelingen in Jeruzalem. Maar in 2 Korinthe hoofdstuk 9, daar wordt over de Macedoniërs gesproken. En daar zien we in vers, waar heb ik het staan? In vers 7. En ieder doet nadat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen. Weer, geen dwang. En ieder doet naar wat hij in zijn hart heeft voorgenomen. Ieder maakt zijn eigen keuze daarin. Wij hebben in dat opzicht geen verantwoording naar elkaar af te leggen, maar rechtstreeks aan God. Ieder kijkt naar zijn eigen hart en ieder kijkt hoe zijn eigen hart gewillig is en kundig is om te doen wat hij doet. En wat staat hier? Ieder doet nadat hij in zijn hart zich heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen. Bij God is er geen dwang en bij God is er al zeker niks met tegenzin. God zegt, als je het niet wilt doen, doe het dan niet. Maar natuurlijk, draag wel de gevolgen van uw keuze. Maar God dwingt niemand niet. En God dwingt niemand iets om tegen zijn goesting te doen. Het moet van het hart komen, anders heeft het toch geen zin. Dat is wat we in Johannes zagen. Iemand kan niet gedwongen worden om uit God geboren te worden. Iemand moet daarvoor kiezen. De wil van een mens kan geen wedergeboorte voortbrengen. Het moet een keuze zijn van ieder mens afzonderlijk. Want wat staat daar? God heeft de blijmoedige gever lief. En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij in alle opzichten, ten alle tijden van alles genoegzaam voorzien, en alle goed werk overvloedig moogt zijn. Gelijk geschreven staat, hij heeft uitgedeeld, aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid. Is dat niet mooi, vers 8? God is bij machte. Welke macht heeft God? Alle genade in u overvloedig te schenken. God heeft de macht om ons zo genadig te zijn. En zelfs in die mate dat wij in alle opzichten, denk daar eens over na, in alle opzichten en ten alle tijden van alles genoegzaam voorzien te zijn. Altijd en op elk moment zal God ervoor zorgen dat we niks tekort komen. Dat is wat hier staat. Dat is waar God de macht toe heeft. Denk eens aan het dienen van elkaar. Ik eerst of God eerst. Romeinen hoofdstuk 12. Romeinen 12 vanaf vers 3. Want krachtens de genade die mij geschonken is, zegt de apostel Paulus, zeg ik in ieder onder u, koestert geen gedachte hoger dan uw voegen, maar gedachte tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof dat God elkeen in het bijzonder heeft toegedeeld. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander. Wij hebben nu gaven onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Profetie naar gelang van ons geloof, wie dient in het dienen, wie onderwijst in het onderwijzen, wie vermaant in het vermanen, wie mededeelt in een eenvoud, wie leiding geeft in ijver, wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid. Wij moeten niet meer gaan denken van onszelf dan dat wij werkelijk zijn. Wij moeten van onszelf een juist beeld hebben. Koestert geen gedachte hoger dan uw voegen. Wij moeten leren om bedachtzaam te zijn, om eerlijk naar onszelf te kijken met een juist beeld, om eerlijk en met een juist beeld naar onze broeders en zusters te kijken. En we moeten kijken en respecteren dat niet iedereen hetzelfde is in dat ene lichaam. Wij zijn wel allemaal leden van elkaar. Er is niet iemand van ons meer of belangrijker of interessanter dan de ander. Ieder heeft zijn gaven en de gaven die we hebben, die hebben we van God gekregen. Dus als we al iets zijn, is het omdat God ons dat gegeven heeft. Dus dat geeft ons al geen stof om te gaan denken van, kijk eens wie ik ben, en kijk eens wat talenten ik heb. Want God heeft het u gegeven, en als God het u niet gegeven had, had het niks. Dus God mag gedankt en geprezen worden. Maar we moeten onszelf niet prijzen om wat we doen. En we hebben talenten gekregen om juist elkaar te gaan dienen. Om juist elkaar te helpen. Want we zijn leden van elkaar. Dus wat uw talent ook is, en er is niemand zonder talent, hè? Laat dat heel duidelijk zijn. Er is niemand die dopt of werkloos is, die geen inkomen heeft, die geen mogelijkheden heeft. Bij God heeft iedereen werk. En wat uw talenten zijn, God verwacht dat je die gebruikt. Maar hoe gebruik je die? Ten opzichte van elkaar. Ik eerst of God eerst. Laatste punt wat ik wil aanhalen in de familie. In Colossenzen hoofdstuk 3. Michael heeft daar ook naar verwezen op de Bijbelstudie. In Colossenzen hoofdstuk 3 vers 18. Waar huisregels worden gegeven voor hen die discipelen van Jezus willen zijn. Namelijk vrouwen, wees aan uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Heere. Mannen, hebt uw vrouw lief en wees niet ruw tegen haar. Kinderen, gehoorzaamt uw ouders en alles, want dit is wel behagelijk in de Heere. Vaders, prikkel uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Wat denk je wat er gebeurt in de gezinnen, in de families, als ik eerst word geplaatst? Het wordt helemaal kapot gemaakt. Het gaat helemaal mis. Het gaat helemaal om zeep. Hoe gaan wij daarmee om? Zeggen wij, oké, God eerst en bij gevolg luister ik naar de weg die God voor mij heeft uitgestippeld, of moet ik eerst zijn, met alle gevolgen, negatieve gevolgen van die natuur. Dus we kunnen zo heel veel voorbeelden aanhalen, maar het punt wat ik denk wel dat dat duidelijk is, denk eens na in uw leven over wat het betekent, ik eerst of God eerst. Er waren er wel die zeiden, ja maar Jezus, ik wil u volgen, ik wil u volgen waar je ook gaat, maar sta me toe om eerst dit te doen, laat me eerst dat doen. Er is geen plaats bij God voor ik eerst. Het is God eerst of niks. Filippenzen hoofdstuk 4, vers 19 tot slot. Paulus tegen de christenen in Filippi deze woorden spreekt. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Onze God en Vader, nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid aan. Is dat niet mooi dat wij dat voor elkaar kunnen zeggen zoals Paulus dat zegt? Weet je wat mijn God voor u gaat doen? En we hebben natuurlijk allemaal dezelfde God. Weet je wat mijn God voor u gaat doen? Mijn God gaat aan al uw behoeften, naar zijn macht, zijn rijkdom, zijn heerlijkheid, wie hij is, zo groot als hij is, hij gaat heerlijk voorzien. Is dat niet mooi? Als je daaraan denkt, dat je denkt van oké, laat de dag maar komen. Zorg je. Waarom? God zal heerlijk voorzien. En ik hoop dat we zo ons beeld ook kunnen hebben in het leven, dat wat er ook gebeurt, dat God heerlijk zal voorzien. Spreek zo ook naar elkaar. Herinner elkaar daaraan. God zal voorzien in al uw behoeften. Amen.